deze avond in gebed bij de Heer brengen. En de zegen vragen. Trouwe God de Vader, dank u wel dat we hier vanavond in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Om u de eer te geven en de glorie die u toekomt. Heer, wij beseffen ons maar al te goed. Heer, dat we in een vrij land leven waar we nog mogen getuigen. En openlijk mogen spreken over u die die verlossing tot stand heeft gebracht. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wat een rijkdom is dat, Heer. Als we dat bezitten. Heer, dat u die ons gemaakt heeft. U die ons geschapen heeft. Dat u verlost tot stand bracht. Door uw Zoon Jezus Christus. Heer, wij die het niet verdienden. Heer, wij die verloren waren. Dood in zonden en misdaden. Dank u weer. Dat u die weg bent gegaan. Van vernedering, van dood. Maar bovenal, Heer. Van opstanding ten nieuw leven. Opdat wij zouden leven met u. Heer, ook vanavond als we zo met elkaar uw woord openen, Heer, het woord wat u zelf bent. Heer, wil onze hart openstellen. Heer, dat we ons zouden bepalen bij u. Heer, u die alleen het waard bent om bij bepaald te zijn. Heer, en in het bijzonder, Heer, als we dan zo hier bij elkaar zijn. Heer, dan denk ik ook aan degenen die hier niet kunnen zijn vanavond. De zieken, de mensen die moeite en pijn hebben. Heer, wilt u hen vertroosten met uw woorden. Ik denk ook in het bijzonder, Heer, aan broeder Henk de Graaf. Heer, die dan toch iedere keer weer steeds in spanning en afwachting is. Wat is de volgende stap? Maar dank u wel ook voor de hoop die hij heeft op u. De hoop, niet die onzekerheid, Heer. Maar de hoop, de zekerheid die u geeft. Omdat u die God van de hoop bent. Heer, ook vanavond mogen we spreken en mogen we zingen. Van u die het waard bent om die eer en glorie te geven die u alleen u toekomt. Ja, niet omdat wij zo goed zijn of om onze verdiensten, maar enkel vanwege uw genade. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Johannes de Heer. Even kijken. Lied 346. Het lied wat zegt: Heer, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook vanavond als wij straks dat woord zullen openen. Dan zijn het ook woorden van hem. En het woord is de Heer Jezus Christus zelf. Hij was dat woord van het beginnen. En wij hebben die geest ontvangen die hij heeft uitgestort. Lied 346.
Thank you.
wilde vanavond met u lezen uit de eerste Korinthebrief. En ik lees uit de Statenvertaling. En dat is 1 Korinthe 3. Waarin de apostel Paulus spreekt en schrijft over Christus, het fundament des heils. Ik lees vanaf vers 9. En daarin staat: want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, ins iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig ins iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, nog al zo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Tot zover deze schriftlezing. Laten we nog, voordat we verder op dit gedeelte ingaan en het woord verder bespreken met elkaar en zingen met elkaar, Johannes de Heer, 456. Nader mijn God bij u, zij steeds mijn bee. Zij het levenspad soms ruw, gaat gij maar mee. En wat is dat toch een troost en zekerheid dat we mogen weten. Dat geloven met de wind in de rug, dat is allemaal heel makkelijk. Als het ons financieel voor de wind gaat, als we gezond zijn, en we hebben alles wat ons hartje begeert, dan is geloven heel makkelijk. Maar oh wee, als die wind zich keert en we tegenwind krijgen, wat is dan onze hoop? En waar vertrouwen wij dan op? En dan mogen we weten dat onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, hij heeft beloofd dat hij dan bij ons zal zijn. En als we weten dat we zijn eigendom zijn, net wat Psalm 23 zegt, dan kunnen we zeggen: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Laten we met elkaar zingen, Johannes de Heer, 456. Ja, gemeente, broeders en zusters, het is een voorrecht om hier te mogen staan bij u, om met elkaar dat rijke woord van God te openen. En ook vanavond zullen we zien, en dat wil ik u ook meegeven, van wat is nou het belangrijkste in ons leven. En misschien gaat u al uw hele leven naar gemeenten toe, bijbelstudiegroepen, naar kerken. Misschien bent u hier vanavond voor het eerst. Misschien heeft u een boodschap een keer op de zondagschool gehoord. En dan is het de vraag ook vanavond, wat is nou het fundament van uw leven? Waarop bouwen wij? Zoals we net hebben gezongen. Dat we zullen bouwen op dat fundament waarvan de apostel Paulus spreekt in 1 Korinthe 9. En we komen ook samen nog zolang het de Heer vertoeft te komen. We zijn nu nog bij elkaar, maar we zien uit naar de toekomst dat we verenigd zullen zijn met onze Heer en Heiland. Dat we Hem mogen aanschouwen, zoals ook de Bijbel dat ons voorhoudt. Dat we eens oog in oog met Hem zullen staan en zullen zien in wie wij geloofd hebben. We proberen ons er wel eens een voorstelling van te maken, maar ons verstand is zo beperkt. En tegelijkertijd is dat woord van God zo rijk. En er worden ons zoveel zaken aangereikt. Hoe zouden wij bouwen? En ik realiseer me heel goed, en het is ook heel belangrijk dat wij elke keer bewust kiezen met alles wat wij doen in ons leven. We worden dagelijks afgeleid door alle zaken om ons heen. Uw gezondheid, uw baan, bedrijf misschien. En voor de goede orde, ik heb in het dagelijks leven met een compagnon een financieel advieskantoor, verzekeringen, hypotheken. Nou, ik kan u zeggen, als ik de laatste 6-7 maanden heb ik gemiddeld 3-4 gesprekken per week waarin mensen hun baan kwijtraken. Mensen het bedrijf moeten sluiten door omstandigheden. En dan kun je heel makkelijk zeggen tegen zo een van, ja, maar je moet wel geloven in de Heer Jezus Christus. Die geeft je troost. En dan kom je met mensen in gesprek en die zeggen, ja Erwin, dat is makkelijk. Maar mijn familie onderhoudt ons gezin al 3 maanden. Die zorgen voor de boodschappen. En heel af en toe, dan tref je iemand en die zegt van, wat mij ook overkomt. En het gebed herdacht ik net, onze broeder Henk de Graaf. Enkele weken geleden waren we op een samenkomst hier. Ik memoreerde dat net in het voorgesprek. Want we waren bij elkaar, toen sprak Jacques Brunt hier over de hoop. He, van je gaat naar je vakantie doen, je hoopt dat het mooi weer is. Of op de wintersport hoop je dat er sneeuw ligt. Maar ja, je gaat naar een onderzoek toe. Je gaat door een scan heen en dan hoop je dat de uitslag positief is. Na afloop, geweldige boodschap. De hoop der heerlijkheid, sprak Jacques Brunt over die avond over. Wie is die hoop? Dat is onze Heer Jezus Christus. Dat is een hoop die niet onzeker is, maar is een hoop die vaststaat. 24 uur later kreeg Henk het bericht. Het was niet goed. En dan zit hij in die molen van ziekte, kuren, onzekerheden, spanningen. Onlangs sprak ik hem en zei, Erwin, en toch, door alles heen, heb ik die hoop in onze Heer Jezus Christus. Zeg, want dat is het fundament van mijn bestaan. Zeg, ze kunnen me alles afnemen in het leven, maar één ding niet, en dat is de Heer Jezus Christus. Want ik ben zijn eigendom. En dat is natuurlijk een troostvolle gedachte. En dan zit je daar zelf met tranen in de ogen en denk je van zo. Ik ga daarheen om hem te bemoedigen. En wie wordt er bemoedigd? Ik onder andere. Omdat we samen, inderdaad vanaf het fundament, daar bouwen wij op. En apostel Paulus geeft hieraan in de eerste Korinthebrief. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. En het is zo dat het eerste is dat wij zouden een fundament in ons leven hebben waarop we zouden bouwen. En als ik dan 1 hoofdstuk of 1 bladzijde omsla in 1 Korinthe 1 vers 18. We gaan vanavond wel wat meer teksten zo met elkaar opzoeken. Want het gaat niet om mijn woorden, maar het gaat erom dat het woord van God. Er staat in 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Hier wordt gesproken over die mensen die de Heer Jezus Christus, die God niet kennen. Als zij dan de boodschap horen, is het voor hun dwaasheid. En Paulus is hier in een gemeente in Korinthe. Een gemeente die hij verschillende malen bezocht en de boodschap had verteld. Maar wat deden ze? Ze hoorden de boodschap aan. Het moest het fundament zijn voor hun leven. Maar ze gingen toch hun eigen weg. He, zoals ook het volk Israël. God had een opdracht voor het volk Israël. Wat deed Israël? Murmureren en tegenspreken. En het ging andere goden gingen ze dienen. In plaats van de Heere God Jehovah zelf. En iemand die het woord van God niet kent, die God niet kent en de boodschap voor het eerst hoort, denkt misschien, wat een dwaasheid. Hoe vaak ze dat niet tegen mij gezegd hebben. Afgelopen zomer nog een man op de camping in Italië. En zei, Erwin, je gelooft dat toch niet, die schepping in 7 dagen, 6 dagen en 7 dagen. Dat is zo'n simpel verhaal, dat kan nooit waar zijn. En een jaar geleden had ik met diezelfde man een gesprek, op dezelfde camping, op dezelfde plaats. En toen was het allemaal wetenschap en moeilijke zaken. En toen haalde ik de wetenschap aan. En toen was het dus een moeilijk verhaal. Ik zeg, luister, of het nou een moeilijk verhaal is, of een eenvoudig verhaal. Je zoekt gewoon geen waarheid. En dat is natuurlijk belangrijk. En van wat zoeken wij? Zoeken wij waarheid of niet? En gelukkig hebben wij waarheid. En die waarheid is de Heer Jezus Christus zelf. En ik hoop dat u, voor zover u nog niet gekozen heeft, dat u ook vanavond kunt zeggen, ik wil die Heer en Heiland dienen. Want Hij is waarheid. En hetgeen wat Hij belooft, dat doet Hij ook. En voor iemand die dan die boodschap hoort, dan is het dwaasheid. Oftewel, ja, het is eigenlijk Chinees voor hem, zouden we zeggen. En wat is het grootste probleem? We hebben die Heilige Geest nodig om de Bijbelse waarheden te kunnen verstaan. En als wij die Geest in ons krijgen, als wij ja en amen zeggen tegen dat verlossende werk van de Heer Jezus Christus, dan ontvangen wij die Geest in ons. En dan worden onze dingen openbaar. Dan wordt het onthuld. En dat is een standbeeld. Stel dat ze hier een standbeeld opzetten in het dorp hier, een standbeeld van Eva bijvoorbeeld. En dan staan we daar met z'n allen op een zaterdagmorgen. En dan staat er een groot doek overheen. Is iedereen in spanning. Wat staat er nou? Wat zou daar nou onder zitten? Als het dan weggehaald wordt, dan wordt het openbaar. Wat zich verborgen had. Zo ook met de geest. Als wij de Heilige Geest in ons ontvangen, wanneer we de Heer Jezus Christus, wanneer we die persoonlijk aanvaren als onze eigen Heiland en Verlosser, dan ontvangen wij de Geest. En die zal ons de zaken openbaren en ons in een klein beetje de waarheid leiden. Nee, de Bijbel zegt, die zal ons in heel de waarheid leiden. En dat is toch een troost. En Paulus heeft ook de boodschap hier aan de gemeente te Korinthe van het evangelie verkondigd, maar iedereen is zelf verantwoordelijk op welke wijze hij of zij op dat fundament bouwt. En hij zegt dan ook heel duidelijk. Er is maar in vers 11, 1 Korinthe 3 vers 11. Paulus zegt daar, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. Er is maar één fundament. Hoe vaak ik niet mensen hoor die aan mij vragen. Misschien kent u dat zelf wel. Ja, maar er zijn zoveel geloven. Wat geloof jij nou? Nou, er is maar één geloof. De rest is allemaal religie. Geloven, daar staat God centraal. Daar staat Jezus Christus centraal. En bij religie, daar staat de mens centraal. Daar moet je van alles doen. Of van de Boeddha is, of Mohammed. Dat is allemaal religie. Maar er is maar één weg. Er is maar één waarheid. Maar één leven. Er is maar één ware levende weg. En dat is die van de Heer Jezus Christus. En dat is geloof. En daar zouden wij ook geloof in hebben. Dus hebben wij, zijn er meerdere geloven? Nee, er is maar één geloof. Dat is in de Heer Jezus Christus. En Paulus kon die boodschap wel kwijt in de gemeente te Korinthe. Laten we maar zeggen, een doorsnee gemeente. En er gebeurde van alles. Maakt niet uit welke gemeente, welke naam je erboven hangt. Dat zijn allemaal zaken die ook wij in ons leven tegenkomen. De problemen onderling, de problemen met mensen om ons heen. Mensen die hun eigen weg willen gaan. Mensen die elkaar veroordelen, naar elkaar wijzen. Maar als ik naar u wijs met één vinger, dan wijs ik er altijd nog drie naar mezelf. En ik zou dus eerst bij mezelf te raden moeten gaan en bij God. Alvorens ik ook een ander zou oordelen. Maar wij zouden elkaar niet veroordelen. En zeker niet als wij met elkaar leden zijn van zijn lichaam. Als wij broeders en zusters zijn in de Heer Jezus Christus. Waarvan Hij het hoofd is. Prachtig. En wat een troost en wat een boodschap. En waarmee zouden wij dan bouwen? Paulus zegt, er is maar één fundament. Dat is Jezus Christus. En dan staat er in vers 12. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, een iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieder zijn werk is, zal het vuur beproeven. De dag zal het verklaren. En welke dag zal dat zijn? Dat is de dag wanneer de gemeente van de Heer Jezus Christus wordt opgenomen. Die zal het verklaren, dan zal het geopenbaard worden. En dan worden wij met hem geopenbaard. Daar kun je toch geen voorstelling van maken. Dat ook na de periode, dat wanneer de Heer, als de Heer ons komt halen, als we hem tegemoet gaan in de lucht, wat er in de Thessalonicenzenbrief staat, dan zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht. En we zullen veranderd worden in een punt destijds. Hem tegemoet gaan in de lucht. En dan zullen wij al zo met hem wezen. En dan zullen wij na die tijd, na een aantal jaren, dan zal de Heer, zoals Zacharias 14 zegt, zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zullen ze zien, zo staat het er, wie zij hebben doorstoken. Maar dan is de Heer Jezus daar en wij met hem. Zoals het lied ook zegt, en met hem zijn loon. Wij zijn zijn loon. Dan komt de Heer dus terug op die Olijfberg. En dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. En dan denk ik van, tjoe. Dan ben ik ook wel eens benieuwd van, wie zal ik daar straks, als we bij de Heer zijn, wie zullen we daar aantreffen? Heeft u dat ook wel eens? Dat je denkt van, ik hoop toch zo, dat die of die, dat hij ook het leven, zijn of haar leven, aan de Heer Jezus mag geven. Want dan zullen we elkaar straks ook weer zien, in de hemel bij hem. Dan denk ik dat we verbaasd zijn. Aan de ene kant misschien verbaasd van mensen waarvan we verwachten zouden dat die er zijn. Die zijn er niet. En aan de andere kant van mensen die er wel zijn, die ook. Ik denk dat het geweldig is en ons verstand is te beperkt daarin. Maar het woord is zo rijkelijk. En wat is er nou mooier dan te mogen delen en uitdelen van iets waarvan je zelf alleen maar rijker wordt. En de apostel Paulus kon in de gemeente te Korinthe heel veel zaken kwijt. Maar ze bleven eigenwijs en gingen hun eigen weg. Ze bouwden met hout, hooi en strooien, zou ik bijna zeggen. Maar dat kan hier in deze omgeving wel. Ik kom maar uit Elburg, dus hout, hooi en strooi. En dan wordt er wel eens gezegd, maar Erwin, dat woord, die Bijbel, dat evangelie is toch zo ingewikkeld? Nee, helemaal niet. Helemaal geen ingewikkeld verhaal. Ja, maar het is dan net alsof je een speld in de Bijbel loopt. Het is net alsof je een speld in een hooiberg moet zoeken. Dat duurt eeuwig. Ik zeg, nee hoor. Steek je gewoon de hooiberg in brand, blijf alleen die speld over. Ben je zo klaar. Kom ik even van de andere kant binnen. Niet doen, want ik heb genoeg stormschades gehad met verzekeringswerk de laatste weken. Dus om even aan te geven, van welke kant kom je binnen? Wat is het doel? Wat wil je met je leven? En als God, die ons geschapen heeft, die biedt het u dagelijks aan. Elke dag weer opnieuw. Dat nieuwe leven. We weten, dit aardse leven, dit gaat voorbij. En hoe korter de weg naar ons aardse leven voor ons is, hoe meer we achterom kijken. Van ja, heeft het altijd over vroeger. Och, die oude die heeft het nu al steeds vaker over vroeger. Ja. Jongens van ons zijn ook 18 en 21. En toen ze nog zo klein waren, kon ik zeggen. Van waarom dat zo is. Dat is nou eenmaal zo, omdat ik het zeg. Ja, en daar red ik het nu echt niet meer hoor. Nee. Daar moet ik nu hele discussies aan gaan. Hoe komt het, papa, dat jij dat en dat zegt? Ja, dan kun je niet meer met ja of nee zeggen. Het gaat erom. Wat is de basis van ons geloof? Wat is de basis, het fundament van ons leven? En de kinderliedjes zeggen het heel eenvoudig. Een wijs man bouwt zijn huis op een rots. Stevig. Ziet er misschien niet zo mooi uit. Een kerstbal, die is mooi. Glimt aan alle kanten. Egaal. Geen oneffenheden. Maar er tegenaan, het is aan diggelen. We hebben een rots. En als u in de Bijbel opzoekt, moet u maar eens thuis doen. Maar overal waar u het woord steen tegenkomt en het woord rots. En moet u al die teksten eens onder elkaar zetten en lezen. Prachtig. Dan ziet u iedere keer weer dat het spreekt over de steen waarop wij bouwen. De levende steen, en we komen daar zo meteen nog op. Ook wij zijn levende stenen in de tempel die door God wordt gebouwd. En u en ik, wij zouden ook als levende stenen laten gebruiken. In Gods gebouw, hetgeen gij zijt, zegt Paulus ook hier, in 1 Korinthe 3 vers 9. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En dan vind ik het dan zo mooi als je dan het verhaal van Daniël neemt. Daniël die in de leeuwenkuil werd geworpen. En onder normale omstandigheden zou hij door de leeuwen worden opgevreten. En het is in die kerker zo. Daar werd men in de kerker werd men neergelaten. En elke kerker die werd afgesloten met een steen. En waar keek Daniël naar? Dat hem niets overkwam. Naar de steen. Hij keek naar boven. En als u en ik, als wij ons fundament, ons vertrouwen stellen op die Heer en Heiland. Kunnen omstandigheden beroerd zijn. Maar één ding. Het fundament. Het welke is de Heer Jezus Christus. Kan niemand van ons afnemen. En als God ook u aan mij de vraag zou stellen, ook aan u. Van noem mij één reden. Voor waarom ik jou zou toelaten in mijn hemel. Wat zeggen we dan? Ik ben altijd een goed mens geweest. Ik ging naar de samenkomsten trouw. 'S morgens of 's avonds. Naar de bidstonden. Nee. Dan zou het erop aankomen dat wij zouden zeggen. Vader in de hemel. Uw verzoende sterven is het rustpunt, het fundament van mijn leven. Dan komt het erop aan. En de keus voor de eeuwigheid moeten we niet uitstellen. Ja, dat doe ik wel later als ik gepensioneerd ben. Nee. De bekende zanger in Nederland, Marco Borsato, had een liedje ooit gemaakt enkele jaren geleden. Als er nooit meer een morgen zou zijn. Denk wel eens, ja, hij moest hier ook vanavond zitten. Of we zijn lied aanhalen. Als er nooit meer een morgen zou zijn. En dan krijgt u vanavond de gelegenheid om te kiezen. En de keuze voor de eeuwigheid moet je in dit leven maken. Dat fundament. En als u en ik, als wij ons hart openstellen voor die geest. Voor God zelf. Dan openbaart hij zich in ons. Hè, wat ik al aangaf. Dan wordt het onthuld. Dan krijgen wij geestelijke ogen. En dan leren wij verstaan wat hij bedoelt. En dan kunnen wij alleen vrede krijgen door het offer aan het kruis. Wat door de Heer Jezus tot stand is gebracht. Daarom hebben wij ook een leeg kruis. We hebben geen kruis waar nog een lichaam aan hangt. Nee. We hebben een Heer die is opgestaan. Ik weet niet of u ooit in Israël bent geweest. Ik vond het prachtig. Ik heb er een dvd over gemaakt. En ik vond het zo fantastisch. Dan sta je daarbij. Wat ze dus aangeven als het graf. He is not here, he is risen. Prachtig. Als je dat mensen vertelt, dat is onze levende Heer. We hebben geen dode heiland. We hebben een heiland die leeft voor u en voor mij. Elke dag voorziet hij in onze noden. Mits we inderdaad elke dag hem zullen danken. En hem als fundament in ons leven hebben. Van waaruit wij alles doen. Dank God voor alles. En onder alle omstandigheden. Dat is niet makkelijk. Ik sprak vanmorgen in Drachten in de gemeente. haalde ik dat voorbeeld aan. Sprak ik over een heel ander onderwerp. Van, het kwam het ook voorbij. Van dankt God voor alles. Een paar maanden geleden was ik in Haarlem. In het Corrie ten Boom Museum. Zeker een aanrader. En er werd het verhaal verteld van Corrie ten Boom. Die met haar zuster Betsy. Corrie die had een bijbeltje verstopt. In barak 28 zaten zij. En dat staat vol met luis. En elke dag was er inspectie. Van al die barakken. Behalve barak 28. En toen op een avond toen las Corrie ten Boom de tekst. Dank God onder alles. En dank God voor alles. Dus ook voor de luizen, zei Betsy. Toen zei Corrie. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat ga ik niet. Ik ga God niet voor luizen danken. En Betsy zegt. Het staat er. En als het staat, dat is nou eenmaal zo. En als God spreekt, spreekt hij waarheid. Nou Betsy, daar ga jij maar voor, maar ik ga niet voor luizen danken. Een paar maanden later overleed Betsy. En Corrie heeft het overleefd, zoals bekend. Toen sprak ze een paar jaar later iemand uit het kamp. Van hoe komt het toch, die daar de leiding had, dat jullie nooit barak 28, dat dat nooit onderzocht werd. Geen inspectie. Dat is ook heel simpel. Het staat vol met luizen. Dus danken. Inderdaad. Onder alle omstandigheden. Ja, het is dan toch geweldig dat dan ook die vrede. Die wij dan in ons hart krijgen. Als bij de Heer Jezus Christus. Als onze persoonlijke redder en verlosser. Aanvaarden. Beantwoorden we eigenlijk aan het doel. Waarvoor wij gemaakt zijn. En wij zijn geschapen door God zelf. We zijn in zonde geboren. We waren afgedwaald van God. Er zat een kloof tussen. Maar God heeft gelukkig nieuw leven en verlossing tot stand gebracht. Een heel simpel voorbeeld. Want een klein jongetje die had van een klomp. Ik loop regelmatig op klompen in mijn vrije tijd. Dus mocht u mij anders aantreffen, dat klopt. Die had van een klomp, had het jongetje een pracht van een bootje gemaakt. Een mooie mast erop. Een zeiltje eraan. Een roer eraan. Hij had zijn eigen naam erop gezet. En hij ging met dat klompje ging hij naar een meertje toe. Vlakbij zijn huis. Met een mooi lang vissnoer eraan. En dat bootje, dat ging helemaal mooi mee met de wind. En hij was zo mooi aan het spelen varen. En op een gegeven moment kwam er een rukwind. Nou, het vissnoer was te kort. En het bootje ging zijn eigen weg. En het verdween aan de horizon. Hij verdrietig thuis. Bootje waar hij zo aan had gewerkt. Zoveel energie in had gestoken. Het bootje was hem zo dierbaar. En dat dierbare. Dat was nu weg. Tot. Drie kwart jaar later. Hij bij zijn tante en oma aan het logeren was. Loopt door de winkelstraat. In de speelgoedwinkel in de etalage. Ziet hij dat bootje liggen. Zijn naam erop. 10 euro. Dat is mijn bootje. Op dat moment deed de eigenaar van de winkel de deur net op slot. Meneer, dat is mijn bootje. Is jouw bootje niet, die is van mij. 10 euro. Maar ik heb nu de winkel op slot, kom morgen maar weer. Jongetje gaat de volgende dag naar de winkel toe. Uit zijn binnenzak. Geeft die man 10 euro. En hij pakt dat bootje. En hij zegt, nou ben je 2 keer van mij. Eerst heb ik je gemaakt. Nu gekocht en betaald. Prachtig. Zo is het met de Heer Jezus Christus. God heeft ons geschapen, u en mij geschapen. En hij zond zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld om ons van die zonde te verlossen. Het enige wat God van ons vraagt is, geloof je dat? Gelooft u dat als ik het vanavond aan u vraag? Maar gelooft u in de Heer Jezus Christus? Bent u zijn eigendom? Is hij het fundament van uw leven? Dan hoop ik en dan bid ik van ganse harte dat u dat kunt zeggen vanuit uw hart. Ja. Niet ja, maar. God zegt ja. De mens zegt altijd ja, maar. Dat u zegt ja. Het is zwart of het is wit. Daartussen is niets. En dan mogen wij onze knieën voor hem buigen. En dan komt God in ons hart wonen. En dan geeft hij ons een nieuw hart. En wat krijgen we dan? Wat er in 1 Korinthe 2 staat, vers 12. En waarom? Aan het eind er staat, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En wat zijn dan de dingen die ons van God geschonken zijn? Er staat twee versen eerder in vers 10, 1 Korinthe 2 vers 10. Ook de diepten Gods. Nee, wij ontvangen uit genade. We hebben er niet voor hoeven werken. Het is gratis en voor niets. Het is net als een tafel die bereid is. De tafel is bereid, staat vol met eten en drinken. God nodigt ons uit. Hij dwingt ons niet. Nog niet in deze genadetijd. We kunnen aanschuiven. En zeggen, Heer, dank u wel voor deze maaltijd die u bereid heeft. Dat leven wat u tot stand heeft gebracht. De Heer wil in ons wonen. En dan ontvangen wij alles wat wij nodig hebben. Alles. En daarom kon Betsy ook danken voor alle dingen in haar leven. Ook de dingen die niet leuk zijn. Nou, daar hebben we een werkgever die zeurt. Nou en? Daar hebben we een auto. Ja, de uitlaat is niet zo goed meer. Nou, er zijn mensen die hebben geen auto. Er zijn mensen die hebben geen baas. Wij zouden God in alles danken. Mits wij inderdaad dat fundament Jezus Christus, als we van daaruit leven en daaruit leren, en dat is ook een proces. Kijk, als een slaaf op een moment, als een slaaf zijn hele leven in de boeien heeft gezeten en die wordt vrijgekocht, dan wordt die man of vrouw daar neergezet. De ketenen gaan van zijn handen af of van haar handen af. Dan moet die slaaf moet dan nog leren om vrij te zijn. Maar de eerste stap is vrijheid, vrijdom. En daarom kan ik ook altijd zeggen tegen mensen van, ja Erwin, God speelt wel een heel belangrijke rol in jouw leven, hè? Ik zeg, God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur van mijn leven. Want als ik zou zeggen, God speelt een rol in mijn leven, dan heb ik mijn leven zo ingedeeld en daar zit God ook ergens tussen. God speelt geen rol in mijn leven. Hij is de regisseur van mijn leven. Want ik ben zijn eigendom. Neem maar dat beeld van het jongetje met het bootje. Gekocht en betaald. Hij heeft ons geschapen. En hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed, met zijn leven. En daarom mogen wij weten, daarom mag u ook weten dat u zijn eigendom bent. En als je dan iedere keer dat woord van God dan opent, dan wordt het alleen maar mooier. Net een doos op een bruiloft, waar allemaal het bruidspaar en iedereen doet in een hele grote doos, allemaal cadeautjes erin. Bruidspaar komt thuis. Nou, eerst enveloppen tellen en geld tellen. Ik weet hoe het gaat. Dat is alweer 27 jaar geleden gehad, hè? Ja. Een grote doos met allemaal kleine cadeautjes erin. En iedere keer maak je weer een nieuw cadeautje open. Dan het volgende. En de blijdschap wordt alleen maar groter. Nou, zo is het ook met dat woord van God. Als we ja en amen tegen die Heere Jezus zeggen. En we openen dat woord. En je leest niet de Bijbel. Er staat nergens dat we de Bijbel moeten lezen. Er staat, onderzoek de schriften, of die zo zijn. En dan ga je de dingen leren zien, met geestelijke ogen. En dat is het probleem wat de gemeente in Korinthe had. Bouwen op dat fundament, prima, maar hoe bouw je daarop verder? Met je eigen werk, hout, hooi en strooi, hou hem er maar even in. Of met goud, zilver en kostelijke stenen. Dat zijn de dingen die onvergankelijk zijn. En onvergankelijk wil zeggen, eeuwig. En vroeger bouwden ze tempels. We hebben het hier over Gods gebouw, Gods tempel. Vroeger bouwden ze tempels. En dan hadden ze midden in de steen, als je dan twee stenen had, was er een sleuf in het midden. En er werd goud ingegoten. Dus de stenen werden verbonden met goud. En goud in de Bijbel spreekt over eeuwig leven. Over onvergankelijk leven. Dat is toch een pracht van een beeld. Stenen, levende stenen, Gods gebouw, het welk gij zijt, zegt Paulus. En dan wil ik met u naar het Oude Testament, een pracht van een tekst. Dan gaan we naar 1 Koningen 6. Ik heb de tijd in de gaten, oh ja. 1 Koningen 6. Waar wordt gesproken over de tempelbouw. En er staat er zo mooi in vers 7. 1 Koningen 6 vers 7. En we hebben daar de indeling van de tempel, hoe die was ingedeeld. En hoe het gebouwd werd, en dan staat er zo mooi 1 Koningen vers 7. Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen gebouwd. He, dus met volmaakte steen, zoals dezelfde toegevoerd was gebouwd. zodat geen hameren, nog bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis als het gebouwd werd. Dus de tempel, het huis nu als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen, zoals dezelfde toegevoerd was, gebouwd. Hier spreekt het over de wijze hoe God zijn werk gedaan wil hebben. En op welke manier dat ook moest gebeuren. En hier in 1 Koningen 6 demonstreert God dat het zijn werk was. En niet van anderen. En tijdens de bouw, dat zien we hier ook, geen hamer, geen bijl, nog enig ander ijzeren gereedschap werd gehoord in het huis als het gebouwd werd. Geen klagen, geen lawaai, helemaal niks. De opbouw van Gods huis, de gemeente, zoals Paulus zegt, het gebouw uit welk gij zijt, gebeurt ook in stilte. In verborgenheid, want bouwen wij zelf die gemeente van de Heer Jezus Christus? Nee, Hij is de bouwer. Hij geeft ons dat leven, Hij biedt het u en mij aan. En Hij bouwt. Hij is het hoofd van de gemeente, het hoofd van zijn lichaam. En wij zijn zijn leden. En Hij is dus de bouwer. En dan wordt hij zo mooi weergegeven. Dat ook de stenen voor de tempelbouw, die werden in de werkplaats werden die gereed gemaakt. Die werden daar behandeld. En die werden daar pas klaargemaakt. En van daaruit werden ze naar de tempelberg gebracht. En werd daar de tempel van gebouwd. Er staat zo mooi met volmaakte steen. En als je dan het woord volmaakt in het Hebreeuws opzoek, daar staat het woord shalom. Vrede. Zoals dan ook Romeinen 5 zo mooi zegt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Vrede, shalom, door onze Heer Jezus Christus. Het was volmaakte steen. En iets verderop, in 1 Koningen wordt het vertaald met volkomen. Zonder smet. Volmaakt. En in zijn aanwezigheid zijn wij volmaakt, u en ik. God ziet ons daardoor ook in Christus aan. En hier op aarde moeten we net als die stenen, in de werkplaats moeten we bijgeschaafd worden. Het is nu aan mij of wij God toestaan in ons leven, opdat we onze eigen weg gaan. Bouwen we op onszelf of bouwen we op zijn woord? En dan wil ik tot slot met u nog even gaan naar Efeze 2, waar wordt gesproken inderdaad over dat bouwwerk. Over die tempel. Efeze 2. Wat is een pracht van onderwerp, daar kun je een hele dag over spreken. Dan kom je nog tijd tekort. Dat bedoel ik, hè? Dat woord van God is zo rijk, iedere keer als we dat openen. En we zouden ook, als wij de Bijbel bestuderen, ook de teksten met elkaar vergelijken. Niet één tekst eruit pakken. En van zo zal het zijn, nee, schrift met schrift vergelijken of die dingen al zo zijn. Heel simpel voorbeeld, als ik hier vanavond roep, we gaan met z'n allen naar Walibi. Nou, dan loopt niet heel de hele Veluwe uit. Ik zeg dat hier. Dus ook de dingen ook in zijn verband en zijn context laten staan. Heel belangrijk. Efeze 2, vers 17. Wat in dezelfde apostel Paulus zegt, en komende heeft hij door het evangelie vredig verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij, dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en een huisgenoot Gods. Gebouwd, en daar komt hij, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Wij worden gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus, staat hier, is de uiterste hoeksteen. Paulus gaf in dat hoofdstuk 1 Korinthe 3 aan. Er waren sommigen die zeggen van, ik ben van Paulus, ik ben van Petrus, ik ben van die. Hoezo? Hebben we Nederland toch ook niet? Zo van, nou, waar hoor jij bij? En een top 3 evangelisten in Nederland. Nou, welke hoor je? Jammer. Nummer 3. Nee. Het gaat om Jezus Christus. Is Hij dat fundament? En dan staat hier zo mooi. De uiterste hoeksteen. De uiterste. De topsteen. De hoeksteen. Piramide. De topsteen. Uiterste hoeksteen. Prachtig. Op welk gij ook medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. En zo zouden wij onszelf, en wil ik afsluiten met 1 Petrus. Nog enkele woorden uit de eerste Petrusbrief over die tempel. Waar zo mooi staat in 1 Petrus 2 vers 4. Tot welke komende als tot een levende steen. Van mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Wij worden zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Ik gaf al aan net eerder, Hij is die bouwer. Hij bouwt een geestelijke tempel. En u en ik, als wij zijn eigendom zijn, als wij de Heer Jezus Christus persoonlijk kennen, dan wil Hij u en mij gebruiken als levende stenen. En dan wordt er gebouwd niet ter ere van onszelf, maar ter ere van God zelf. Want wij geven Hem de eer. En als u en ik, als wij tot geloof komen, dan wil Hij ons bouwen, inderdaad, en gebruiken voor de geestelijke tempel. Zoals hier staat, een heilig priesterdom, zijn lichaam. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk. Een verkregen volk op basis van werken, hout, hooi en strooi. Daar gaat de brand in, dat houdt geen stand. Maar als God bouwt, als wij ons laten gebruiken als levende stenen, dan is Hij de bouwer. En dan staat er een huis op een rots. Onwankelbaar, zeker en vast. Als je dan zegt van, zijn wij van koninklijke bloeden? Jazeker. Ben je van adel? Ik heb hem ooit eens een paar jaar geleden een keer geroepen. Ja, maar ik ben van adel. Iemand die zei, ik ben van adel. Ik zeg, oh. Ik zeg, ook een gelovige. Geloof ik in de Heer Jezus Christus? Ik zeg, ja, zo heugt het eigenlijk. Ja. Als gelovigen zijn wij van adel. Nog meer dan dat. Wij zijn een koninklijk priesterdom. Dat moet je nagaan. En ik sprak dit voorjaar. En toen zei ik ook van, dat was vlak voor de troonswisseling van Beatrix en koning Willem-Alexander. Ook Beatrix, ze kan wel koningin zijn geweest. Maar ook voor haar geldt hetzelfde. Er wordt niet gevraagd van, ben je koningin van Nederland geweest? Of van de Staten Nederlanden? Die krijgt dezelfde vraag. Was dat verzoenend offer ook voor u het fundament om op te bouwen in uw leven? Ze krijgt dezelfde keus. Ik heb haar dit voorjaar ook een brief gestuurd, uitgenodigd persoonlijk, om in de evangelisatie tentcampagne in Oldebroek te komen. Omdat in het jaar 1906 voor het eerst de Nederlandse tentzending in Apeldoorn een grote tent daar neerzetten. En er was koningin Wilhelmina bij de opening. En daar refereerde ik ook naar in die brief. Ik heb eerst koningin Beatrix, toen was ze nog koningin, bedankt voor hetgeen wat ze voor ons land heeft betekend. Ook de taak die ze op zich heeft genomen. Daar de verantwoordelijkheden voor genomen. Tegelijkertijd. Het verdriet. Aan de andere kant meteen, waar uw grootmoeder destijds daar was, daar willen wij u ook deelgenoot van maken. En u bent van harte welkom. Ik kreeg een persoonlijke brief keurig terug. Gezien de volle agenda was verhinderd. Wist ik op voorhand wel. Maar ik had het al jaren in mijn hoofd. Ik dacht, nu doe ik het. Ik kreeg dezelfde vraag. En als u en ik, als wij de Heer Jezus Christus aanvaarden, dan zijn wij een koninklijk priesterdom. Nog meer. Wat wil je dan nog meer? Dan kun je wel een visitekaartje hebben, maar wat zegt het? Die dingen verdwijnen allemaal. He, dat ware leven, die levende steen. En ik hoop dat u, ook na vanavond, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, die keus, dat u zegt, ik wil mij beschikbaar stellen. Heer, hier ben ik. Wat moet je ervoor doen? Zoals het lied zegt, het is slechts één stap tot Jezus. In ons natuurlijke leven moeten we zelf ons huis schoonhouden. En in het geestelijke leven, als we die geest ontvangen hebben, is het zo. Doet de Heer dat voor ons? Hij reinigt ons door zijn woord. Dat zegt hij ook tegen Titus, hè? Dit is een getrouw woord. Trouw verandert niets. Als God wat zegt, dan belooft hij dat. En komt hij dat na. En dan sluit ik af met laatste woorden. Psalm 27, daar staat: Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Ik hoop dat u het kunt meezeggen. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dan weten we: ik zal in het huis des Heeren verblijven tot in, wat hebben we gezongen vanavond? Lengte van dagen. En ik hoop dat u na vanavond met die boodschap naar huis gaat. Thuis de Bijbel pakt. Die plaatsen weer nazoekt. Dan zegt Erwin over de steen. Die Heer in Heiland. Gekocht en betaald. Dat jongetje met dat klompje, met dat bootje. 2 keer. Ik heb je geschapen. Maar wat belangrijker. Ik heb je gekocht en betaald. Met een dierbaar bloed. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Johannes de Heer 886. Waar staat: O God, als oog en oor aanbiddelijk wonder, vernemen van uw werken zonder tal. En zegt het refrein: dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer, mijn heil. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Lied 886. Johannes de Heer.
Amen.
samen onze Heer en Heiland danken voor deze avond. Trouwe God en Vader, liefdevolle Vader. Dank u wel, Heer, vanavond dat we uw woord mochten openen, Heer. Waarin u zo duidelijk weergeeft, Heer, dat wij zouden bouwen op dat fundament. Het welke is Jezus Christus, uzelf. Heer, wat een genade, wat een rijkdom, Heer. Dat u ons dat om niets aanbiedt. Heer, en ik bid ook van ganse harte, Heer, dat voor zover mensen die keuze niet gemaakt hebben hier vanavond, dat ze vanavond, misschien hardop, thuis of in elders stilte, die keuze voor u maken. De keuze voor het eeuwige leven. Heer, en dan ontvangen wij nu alles. En alles wat u ons wil schenken, is voorzegd in uw woord. Heer, en Heer, u zegent ons met zoveel zaken, Heer, meer dan dat wij kunnen bidden of beseffen. Heer, en ons verstand is maar zo beperkt. Maar dank u wel, Heer, dat wanneer wij die Heilige Geest, die Geest zelf, welke u bent, wanneer wij die in ons hart hebben, Heer, dan openbaart u ons die waarheden. Dat eeuwige leven. En dan wordt het rijker en rijker. Heer, we kunnen met ons verstand niet bij, maar dank u wel dat u diegene bent die ons bent voorgegaan. Dat u die overste leidsman bent die wij slecht zouden volgen. Stillekens achter u aanwandelen, Heer. En dan weten wij het, dat wij onze weg op uw weg zouden wentelen. Zoals de psalmist dan ook zegt, want dan zult u het maken. Net zoals dat u de bouwer bent. Heer, en als er dan nog vragen zijn in ons hart. Heer, en er zijn altijd vragen. Heer, en u bent degene die het antwoord bent. Op de belangrijkste vraag in het leven. Of we u kennen als onze persoonlijke Heer en Heiland. Dat wij aanvaard hebben dat verzoenend offer. Het welk u op Golgotha tot stand heeft gebracht. Heer, wat een rijkdom dat te bezitten. Heer, dan ook als we met elkaar spreken vanavond. Maar als we van hier gaan naar onze eigen plaats waar we gesteld zijn. Heer, dan komen we misschien weer thuis, Heer, in zo'n donker huis. Misschien het verdriet, de pijn waar we mee geconfronteerd worden. Pijn van een dierbare, gemis van dierbaren. Heer, zaken die ons worden afgenomen. Onze baan misschien, onze zekerheid, huis, eten en drinken. Heer, dan weten wij, op grond van uw woord, dat wij alles hier op aarde, dat we dat slechts in bruikleen hebben. Maar dat datgene, dat goud, dat zilver, die kostelijke stenen, dat dat het enige is wat overblijft. Heer, wat een rijkdom, wat een vooruitzicht, Heer. Heer, wilt u vanavond zo met ons gaan? Heer, en al hetgeen wat wij doen, Heer, dat het mag zijn, tot eer van u alleen. U, die de Heer bent en die de heerlijkheid en eer toekomt. En daar danken we u voor. Niet omdat het onze verdienst is, maar enkel en louter vanwege uw rijkvolle en rijkdom en genade. In uw naam. Amen. Dan zal er nu tijdens het voorspel de collecte zijn gebruikt, besteed voor het werk des Heren. Zegt dezelfde apostel Paulus: voorts, broeders, zusters, zijt blijde, wordt volmaakt. Zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.